Hartelijk welkom allemaal. Helemaal geweldig dat we er zijn natuurlijk. We gaan een zegen vragen voor deze avond. Lieve Vader in de hemel, dank u wel dat u bent wie u bent en dat we u mogen leren kennen. En vandaag, Heer, willen we ook stilstaan bij wie u bent. En waarin u verschilt, ook met ons, bepaalde aspecten. En wat dat kan betekenen ook in ons leven, gewoon in de praktijk van alle dag. Terwijl wij aan het overleven zijn in de stad. Heere God, wilt u zo deze avond in uw hand nemen. En ook iedereen die in een latere fase dit nog zal naluisteren of nalezen. Wilt u ook hen zegenen. Heere God, zo bidden we om uw aanwezigheid in onze harten, in ons hoofd, in ons denken. Zodat wij samen met u en gesterkt door uw geest ook mogen begrijpen wat in uw woord geschreven staat. In Jezus' naam. Amen. Vandaag gaan we naar les 3 vanuit de Romeinenbrief. En les 3 gaan we het hebben over hoofdstuk 2, Romeinen hoofdstuk 2, het eerste gedeelte. Ben ik goed te verstaan of kan ik hem een tikje zachter zetten? Want volgens mij scheelt dat net met rondzingen. Gok ik even op. En wat ik ook doe is even, want ik ben toch een beetje aan het lopen. Dus ik beschrijf voor degenen die luisteren naar bandjes of naar opnames en zo. Een beetje wat ik aan het doen ben. In de eerste plaats nog een praktische mededeling. En dat betreft volgende keer, over 2 weken, gaan we naar les 4. Dan zal Jan Willem de leiding hebben. Maar dan hebben we geen beschikking over deze zaal. Dus dan kunnen we niet hier terecht. We hebben gezocht naar andere ruimte en die uiteindelijk gevonden in het kommetje, zal ik maar zeggen. De uitzichtruimte van de Billiton Flat, waar we ook de overdagkring houden. Dus in die ruimte gaan we dan verzamelen. En ik zal kijken of ik even beneden kan staan, dat we altijd bij de juiste bel kunnen bellen. Zodat we ook met de lift gewoon naar de bovenste verdieping. Je stapt daar de lift uit, je loopt rechtdoor zo het zaaltje in. Kan niet missen. Dus als je met de lift naar de bovenste verdieping gaat, het enige probleem kan zijn dat als je naar binnen wil, dat je niet weet op welke bel je moet drukken om de deur open te laten gaan. Nou, aangegeven. Oké, bij de bellen moet je even op zoek naar de juiste bel met het bordje uitzichtruimte. Tenminste, zo stond het vroeger. Oké, 211. Andersom dan het alarmnummer. 211, dat is het nummer waar je moet bellen, om dan, zodat de deur open gaat. En dan kan u naar de lift lopen, bovenste verdieping, en dan stap je de lift uit, ben je er meteen. 221. Gaat helemaal goed komen. Gaat helemaal goed komen. Ja. Van waar het is. Ja, we schrijven wel een briefje of een stickertje. Komt helemaal goed. We gaan naar de Romeinenbrief en we gaan weer overleven in de stad. Het gaat overleven in de stad. U kent het nog wel, het thema. In deze derde les gaat het om het karakter van God. Dat gaan we even belichten vandaag. Een stuk van het karakter van God. Kan je dat zeggen? Kan je zeggen, God heeft een karakter? Is dat niet iets wat echt bij mensen hoort? Nee, je zou ook kunnen zeggen, het zijn de eigenschappen van God. Maar die zijn wat algemener. Gewoon een paar specifieke punten die in dit gedeelte wat we straks gaan lezen naar voren komen, die helemaal bij God horen en die ook iets kunnen betekenen voor ons. We gaan ook kijken naar welke rol dat karakter van God dan in de praktijk van het leven voor ons als gelovigen kan spelen of speelt. En na in de eerste les een inleiding te hebben gehad met als hoofdthema geloofsgehoorzaamheid. U weet nog wel, gehoorzaamheid aan God, in je leven zoeken, gaan doen, omdat het ook het doel is van je redding. Je bent gered om God te gehoorzamen, hebben we in Romeinen 1 gelezen. En daarna hebben we gekeken van wat is Gods toren nou precies? Hoe openbaart dat zich in het leven? Wat betekent dat? Heeft Jan Willem de vorige keer bij stilgestaan. Gaan we nu dus de eerste stap zetten van een stuk gehoorzaamheid in de praktijk van de gelovigen. We gaan kijken naar het handelen, naar het beeld van God. Dan gaan we dus voorlezen Romeinen 2, vers 1 tot en met 11. Ik lees het voor u voor. Ik kan het opzoeken. Natuurlijk, u veroordeelt dit alles. Oh, misschien is het wel goed om even een stukje terug te gaan. Als inleiding. Bij de toren van God zijn we geëindigd in hoofdstuk 1 met een hele opsomming van dingen die niet deugen. Zonden, gewoonten van mensen die niet goed zijn, foute dingen waar je mee moet breken in het leven. Zomaar even vers 30, halverwege. Want ze zijn vindingrijk, gaat het over de mensen zonder God, zal ik maar zeggen. Maar daar komen we straks nog even op terug, let wel. Ze zijn vindingrijk in het kwaad. Tonen geen ontzag voor hun ouders, zijn kortzichtig en trouweloos, zonder liefde en onbarmhartig. En hoewel ze het vonnis van God kennen, daar hebben we het over gehad, hè, dat oordeel, en weten dat mensen die dergelijke dingen doen de dood verdienen, doen ze dit alles toch. Sterker nog, ze juichen het zelfs toe dat anderen het ook doen. Omdat ze eigenlijk vanuit hun menselijk denken het maar gewoon vinden. En misschien zich helemaal niet realiseren dat dat niet helemaal de bedoeling is. Dat het in ieder geval niet is zoals God van de Bijbel, onze schepper, het bedoeld heeft. En ze vinden het wel leuk, bepaalde dingen, ze genieten er een soort van en gaan daar maar mee door en moedigen anderen zelfs aan. Nou, dat is ook een beetje de praktijk van deze van de dag in de maatschappij. En dan krijg je hoofdstuk 2. Natuurlijk, u veroordeelt dit alles. Ja, vanzelfsprekend, zeg je dan. Maar, zegt Paulus dan, u bent evenmin te verontschuldigen. Het oordeel dat u over anderen velt, van die deugen niet, velt u over uzelf. Want de dingen die u veroordeelt, doe je namelijk zelf ook. We weten dat God hen, die dergelijke dingen doen, terecht veroordeelt. Of denkt u soms dat u, die zelf doet wat u in anderen veroordeelt, de straf van God kunt ontlopen? Veracht u dan zijn onbegrensde goedheid, geduld en verdraagzaamheid? En weet u niet dat zijn goedheid u tot inkeer wil brengen? Doordat u zo hardleers bent en niet tot inkeer wilt komen, maakt u dat de straf waartoe God u veroordeelt op de dag dat hij zijn rechtvaardig vonnis uitspreekt en uitvoert, alleen maar zwaarder wordt. God beloont ieder mens naar zijn daden. Aan wie het goede doet en daarin volhardt, aan wie glorie, eer en onsterfelijkheid zoekt, schenkt hij het eeuwige leven. Maar wie handelt uit geldingsdrang, de waarheid niet eerbiedigt en zich laat leiden door onrecht, straft hij met zijn toorn en woede. Iedereen die het slechte doet, wacht leed en ellende. De Joden in de eerste plaats, maar ook de andere volken. Iedereen die het goede doet, wacht glorie, eer en vrede. De Joden in de eerste plaats, maar ook de andere volken. God maakt geen onderscheid. Tot zover de schriftlezing. Geen makkelijk stuk om zomaar even te begrijpen. Daarom is het goed om daar met elkaar bij stil te staan. Ik wil even de kerntekst uit dit gedeelte naar voren halen. En dat is dan vers 4. Veracht u dan zijn onbegrensde goedheid, geduld en verdraagzaamheid. En weet u niet dat zijn goedheid u tot inkeer wil brengen. Ik wil even iets neerzetten. In het begin, in dat eerste hoofdstuk, heeft Paulus geschreven over de mens in het algemeen. Daar schreef hij over hoe het voor alle mensen is. Nu, in dit gedeelte, richt hij zich meer op de gelovigen. En heeft hij het wel over de tegenstelling, ongelovigen en gelovigen, maar ook over de gelovigen onder elkaar. Hoe ga je met elkaar en onder elkaar om? De kern gaat over de verwachting dat ook de gelovigen uit zichzelf geen haar beter zijn dan de ongelovigen. Al denkt en uit de gelovigen dat vaak wel. Zo heb ik het ook in die handout geschreven. Maar ieder mens is gelijk. Weet u nog dat in het begin het allereerste wat hij zegt is, ja, maar u veroordeelt dat. Ja, wij zijn natuurlijk anders. Ja, wat anders? Je bent precies hetzelfde. Begrijp dat je vanuit je mens zijn, vanuit je zondige natuur, je van God verlaten, los van God leven, zeg maar, van wie jij bent persoonlijk, geen haar beter bent dan de ander. Een gelovige is als mens geen haar beter. We hebben niets te zien bij die ander. We zullen ons nooit boven de ander kunnen stellen. Alsof de ander minder is dan wij. Maar ja, sterker nog, als je dat wel zou doen, als je zo wel denkt, dan gaat dat tegen Gods denken in. Dan ben je in strijd, als het ware, met hoe God naar de mensen kijkt. Rondom dit thema, dit aspect, wil ik met u nadenken vandaag. We gaan spiegelen. Spiegelen met God. Kijken hoe Hij het doet en hoe wij het dan zouden moeten doen. En dus ook kijken waarin Hij met ons verschilt. We willen gaan handelen zoals Hij handelt. De basis van ons handelen, dat ligt altijd in ons denken. Om te gaan kijken van hoe staan wij in de praktijk naar onze naasten. Hoe gaan wij om met mensen, zowel ongelovigen als gelovigen. Hoe gaan we daarmee om? Dat is eigenlijk gebeurt dat, die handelingen gebeuren op basis van hoe wij over die anderen denken. Vinden we iemand helemaal geweldig, of zijn we met iemand begaan, dan komen we ook vaak heel dicht bij zo iemand. Dan gaan we bij zo'n persoon aan tafel zitten. Of we gaan bij zo iemand op bezoek. Of je gaat ermee op vakantie. Of noem maar op, je gaat bij elkaar eten. Je gaat winkelen met elkaar. Als je iemand leuk vindt, denk je van iemand, past niet zo bij mij, dan mijd je elkaar. Misschien niet eens altijd heel bewust van, ik wil niet met jou omgaan, maar het gebeurt. Hoe denken wij over de mensen? Denken wij verschillend over de mensen om ons heen? Hoe werkt dat bij ons? Zomaar de praktijk van het leven in de stad. Je moet wel met jezelf omgaan. Je moet vooral zelf gelukkig zijn. De individualisering in deze tijd is enorm gegroeid. En waar het om, als je in de maatschappij vaak geholpen wordt, word je ook vaak geholpen naar als jij maar gelukkig wordt of gelukkig bent. Desnoods dat je dan zonder een ander verder gaat of met weer een ander waar je denkt gelukkig mee, want dat is belangrijk. Maar hoe zit dat? Hoe zit dat eigenlijk ook bij God? Gaan we verder naar kijken. De basis voor ons handelen ligt dus in ons denken, met als gevolg dat we eens moeten gaan kijken of we kunnen gaan denken zoals God denkt. Ik heb dat in het verleden wel eens gezegd, als we moeten als het ware de bril van God opzetten en kijken naar alles wat we zien, niet alleen de mensen, daar hebben we het nu over, maar ook andere aspecten in het leven, naar hoe God ernaar kijkt. Vanuit zijn perspectief. En daarvan gaan leren. Maar ja, hoe denkt God dan? Weet u dat precies? Dat kunnen we leren uit het leven van Jezus natuurlijk, maar ook uit de Bijbel en hoe God zich openbaart, hoe God zich laat kennen, niet alleen door Jezus heen, 2000 jaar geleden in de praktijk, opgeschreven, helemaal verhaald in 4 evangeliën, kunnen we heel veel van leren, maar ook in de getuigenissen van vandaag de dag. Maar wat zegt dit gedeelte daar nou over? Wat kunnen we hier uithalen? Hoe denkt God dan? Het eerste wat u misschien naar aanleiding van die 11 versen zou zeggen is, nou, hij is wel een beetje hard. Hij veroordeelt nogal, want de een verloren, de ander gered, hebben we net gelezen. Als het eenmaal komt, op die dag, enzovoort. Ligt het niet iets genuanceerder? Ik denk het wel. Hoe God denkt, ligt dus, zou je kunnen zeggen, ligt dus opgesloten in Gods karakter. Een van de dingen die naar voren komt, heb ik net al een beetje belicht. Hij is onpartijdig. God kijkt naar iedereen onpartijdig. Iedereen is gelijk. Hij houdt net zoveel van diegene die nog geen keuze voor hem heeft gemaakt en er misschien een enorm potje van maakt in het leven, als van de voorganger van Volle Evangelie Gemeente Vlaardingen, die het in zijn leven zo goed probeert te doen. Ik zal mezelf maar als voorbeeld stellen. Er is geen verschil. God is onpartijdig. Hij zegt niet, nou, jij bent zo'n harde werker. En je, nou sta je weer voor een Bijbelstudie. En dan ga je weer op bezoek bij die. En dan moet je die steunen. En dat, nou, geweldig. Dat maakt bij God niet uit. God heeft de mens gemaakt. Naar zijn beeld. Met de bedoeling om met de mens samen één te zijn. Samen door de hof te wandelen, te genieten. En alle mensen die daaruit voortgekomen zijn, heeft hij even lief. Onpartijdig, iedereen is gelijk. Maar bij ons daarentegen, ik had geschreven daarin tegen, en toen zei de spellingscontrole, het is daarentegen, vond ik een mooi woord, die ga ik meer gebruiken. Maar bij ons daarentegen, daar en tegen, zijn wij geneigd tot verdelen in wij en zij. Ik heb het er net al een klein beetje geschetst, hoe dat kan gaan. Gewoon de praktijk van het leven. We gaan toch ook niet met iedereen even goed om? Of zou je kunnen zeggen, ja, we hebben toch ook niet iedereen even lief, los van het aspect liefde, wat een man en een vrouw met elkaar kunnen beleven. He, liefde kent verschillende begrippen in de Bijbel. Erotiek, die laat ik er even los. Dat is voor die relatie. Maar het kent ook filio, dat is de liefde van mensen onder elkaar. Waar wij dat onderscheid, denk ik, in maken. Maar waar God een voorbeeld in wil zijn, is de agape. Dat is de, we zeggen wel eens, een niets terug eisende liefde die van God uitgaat. Eenzijdige liefde. Hij houdt van jou, los van of je nou wel of niet van hem houdt. En die agape-liefde, die wil God ook in ons hart geven. Als wij onderscheid gaan maken tussen hoe we lief hebben en onderscheid gaan maken tussen hij en zij en wij en hij en ik. Als we dit onderscheid gaan maken, dan gaan we voorbij als gelovige, als christen, als persoon die zich heeft toegewijd aan God, gaan we voorbij aan dat karakter van God. Dan gaan we niet in zijn voetsporen verder. Dan lopen we ernaast. Dan doen we het uit onszelf. En het is de bedoeling dat we in Gods voetstappen volgen. Dat is wat daar staat in vers 4, als we daaraan voorbij gaan. Waar gaan we dan aan voorbij? Aan zijn goedheid, zijn geduld en verdraagzaamheid. Zoals dat in dat vers staat. Veracht u dan, zegt hij, hè, als je onderscheid maakt tussen, want u veroordeelt dat, maar besef wel, je bent als mens net zo fout. Je mag dan wel gered zijn, daar komen we in latere lessen natuurlijk helemaal uitvoerig op terug. Maar nu even als mensbeeld, je mag dan wel gered zijn. Maar die ander is niks minder dan jij. Het is een mens, zoals alle mensen. En God houdt van die ander. En Paulus laat hier heel duidelijk in die eerste verse zien dat we dan allemaal hetzelfde zijn. En dat God ons ook onpartijdig hetzelfde ziet. Even snel gezegd, pas als we in Christus zijn, ziet hij ons anders. Want dan kijkt hij naar Christus. Maar kijkt hij naar de mens, dan kijkt hij naar ons als mens. En zijn we als mensen gelijk. En verdienen we niks meer. We verdienen namelijk niks. Het is genade. Gaan we dan voorbij, zegt dat, veracht u dan zijn onbegrensde goedheid, geduld en verdraagzaamheid. En weet u niet dat zijn goedheid u tot inkeer wil brengen, zegt vers 4. En daar komt dat stukje karakter van God ineens naar boven, of naar voren, hoe je het zeggen wil. Daar gaan we ineens God leren kennen. Paulus beschrijft daar een gedeelte in drie woorden hoe je naar God zou kunnen kijken als het gaat om hoe kijkt God naar ons. Goedheid, geduld en verdraagzaamheid. Gaan we eerst eens kijken en eventjes snel naar het woordje goedheid. Goedheid. Wel omslaan natuurlijk. We mogen ons realiseren dat God altijd liefde wil betonen. We hebben de vorige keer gehad over de toren van God. Zijn rechtvaardig oordeel wat geveld moet worden. Sterker nog, de straf die ook daadwerkelijk door Christus gedragen is. Weet u nog, al die pijn en moeite van ons, de straf die wij verdienen en de dood en de overwinning op de dood heeft hij gebracht omdat hij dat droeg. Het eerste deel van het oordeel wat geveld is door God op zijn zoon Christus om ons te redden. Even heel snel het evangelie. Komen we later echt uitvoerig op terug. Maar het is wel gebeurd. En die toren van God waar we het over hebben gehad, is dat dan iets wat hij, omdat hij rechtvaardig is, ook met heel veel plezier, of graag, laat ik het, plezier is dan nog wel een dieper woord, maar dat hij graag ten uitvoer brengt. Bijvoorbeeld aan alle die niet voor Jezus kiezen. Want die vallen nog onder dat oordeel. Doet hij dat graag? Hoe zit God nou eigenlijk? Nou, God is een God van goedheid. goedertierenheid. En wat betekent dat nou in de diepste zin? Dat hij van nature, vanuit zijn karakter, vanuit wie hij is, natuurlijk helemaal niet graag dat oordeel velt. Geen zins. Vindt hij niet prettig, dat wil hij niet. Sterker nog, hij wil veel liefde, liefde betonen. Als het aan hem lag, was er nooit zonde in de wereld gekomen. En was het geweldig en zaten we met heel veel mensen in het paradijs heerlijk te genieten. In die geweldig mooie tuin. Over en alles voorzien, zonder onkruid. Zonder hard werken om brood te verdienen, zal ik maar zeggen. Dat is God. Maar de mens wilde anders. En hij kon niet anders. Maar omdat hij niet anders kon, doet hij het dus. Maar het is niet omdat hij dat graag wil. Het is een gevolg op een keus van de mens. Niet op de keus van God. Dat is God. Straks even nadenken over hoe wij daarin staan. Wat wij vinden als we ergens recht op hebben, iets logisch is, of we dan ook zo denken. Liefde betonen in plaats van oordeel of toren. Het tweede punt is geduld. Wat is geduld? In liefde stelt hij zijn oordeel uit. Het duurt maar en het duurt maar voordat de Heer Jezus terugkomt. Dat is wat. En het duurt heel erg lang. Er wordt zelfs in de Bijbel Paulus ook, of aan Petrus, even kijken, aan Petrus gevraagd van hoe kan dat nou, talmt God? Waarom duurt het maar allemaal zo lang voordat de Heer Jezus terugkomt? Dat komt omdat hij geduld heeft. Hij heeft liefde voor ons en stelt daarom voor ons mensen, in het algemeen, hij heeft liefde voor ons mensen en stelt zijn oordeel uit. Zo laat mogelijk, zo lang mogelijk tegenhouden. Als het ware geen lik op stuk beleid, zou je kunnen zeggen. Helemaal niet. Zo van, haha, God straft meteen. Geduldig is die. En waarom? Om de mens de tijd te gunnen. Nog meer mensen die behouden zullen worden. Nog een groter deel van de mensheid voor tijd en eeuwigheid gered. Tot zijn doel gekomen. In Christus. Geduld heeft hij. En dan komt het derde aspect van verdraagzaamheid. Dat is een heel belangrijke kern van God. Want ondertussen ziet hij wel van alles gebeuren. Wat hem helemaal niet zint. Ziet hij dat de zonde in het leven van veel mensen. En ook al willen wij het dan niet, geen zonde meer noemen. Maar verkeerde dingen misschien of fouten. Wat ook Petrus schrijft. Of Johannes schrijft dat. Fouten. Alle kwaad, he, alle zonde is kwaad, maar niet alles tot de dood. Daar heb ik in mijn preek nog iets over gezegd, maar laat ik even buiten beschouwing. Waar het om gaat is dat God verdraagzaam is. Hij ziet het allemaal gebeuren, maar omdat hij geduld heeft met verwachting, voor redding van mensen, uit liefde vanuit zijn hart, verdraagt hij al die ellende in de wereld. Waarom is er geen, draait hij de hongersnood niet om? Je zou kunnen zeggen dat we heel hard uit de hemel een echo terug horen. Waarom, mensen, draaien jullie die honger in de wereld niet om? En verdelen jullie je geld eerlijker? Want de schepping klopt. Er is genoeg voor iedereen, want ik maak geen onderscheid. Heer, waarom niet? Komt u niet? Maranatha, kom spoedig. Ik heb geduld en ik ben verdraagzaam. En ik ben goed. En ik hou van iedereen evenveel. Verdraagzaamheid. God verdraagt dus de zonde in de wereld. Dan komt hij weer. Maar wij daarentegen. Even kort ook weer die drie aspecten. Wij zijn in plaats van goed. Tuurlijk. We zijn ook goed. We doen best goede dingen. Maar we zijn heel vaak geneigd dat wij en zij, laten we eerlijk zijn, gewoon eens in algemene zaken ook, hè, niet per se in extreem verkeerde dingen, maar gewoon zoals we zijn. Wat we vanuit ons vlees, vanuit onszelf, vanuit ons mens zijn, vanuit onze eigen wil vaak doen. Hij wel, ik niet. We zijn vaak geneigd tot boosheid en wraak. U denkt misschien, nou dat heb ik helemaal niet. Maar hoe vaak zit ik niet met mijn vrouw samen een film te kijken. Of meestal zit ik te kijken en dan komt zij er nog even gezellig bij zitten. Totdat ze de eerstvolgende drie personen dood heeft zien schieten. In de film. Ja, spannende film. Ze zegt, dan zegt ze, nou ik heb het weer gezien. Dan gaat ze maar weer even wat anders doen. En dan zit ik nog even naar die spannende film te kijken. Maar ja, ik verdraag dat op de een of andere manier, dat schieten, want het is hun eigen schuld. Het zijn altijd de kwaaien die doodgeschoten worden. Het zijn altijd, en hoe vaak heb je niet aan het eind van de film, als dan inderdaad die ellendeling een kopje kleiner wordt, dat je denkt van, zo, film loopt goed af. Dat zijn wij. Herkent u dat beeld? Ik breng het even naar de praktijk, hè? Over leven in de stad. Maar wat is God? Ik heb het net anders gezegd. God is goedheid. Liefde. Hij houdt van ons allemaal. Geen verschil. Of het nou een etterbak is, een ploert, een moordenaar, iemand die God nog niet in zijn leven heeft toegelaten, of iemand die niet deugt, terwijl die wel christen zegt te zijn, of ook is. Maak geen fluit uit. God is goed. En hij houdt van ons allemaal. Als hij naar ons mensen kijkt. Wij daarentegen. Wij daarentegen geduld. Wij handelen snel en adequaat. En adequaat betekent op tijd, binnen je KPI's. Het gaat om het werk, de kwaliteit, wat betekent het, Jan-Willem? Kwaliteitsprocesindicatoren, prestatieindicatoren, mag ook, het is allemaal. Maar waar het om gaat is, als het allemaal maar op tijd en ding, ja, we doen het goed. Wij doen het goed, maar zij, heb je het weer, wij en zij. Altijd maar dat ik ben beter dan, het deugt niet. Dat is de zonde in de mens. Prachtig, ik heb pas zijn we begonnen in het gezin om te gaan lezen vanuit de tienerbijbel van Willem de Vink. En daar zet hij het ook zo neer, helemaal in Genesis. Toen de zonde in de wereld kwam, de kennis van goed en kwaad maakte dat we gingen oordelen over beter of slechter. Kaïn sloeg Abel dood. Want hij was blijkbaar beter in de ogen van God. Hij begreep hem niet. Want voor God is er geen onderscheid. En mensen gaan dan handelen zonder te begrijpen hoe God eigenlijk is. Kennis van goed en kwaad. Wij willen handelen snel en adequaat. En hebben geen geduld. Een ander woord of een woord dat er helemaal bij hoort. Bedachtzaamheid. En dat er eerst eens goed over nadenken. Voordat we fouten maken. En hoe vaak blijken onze kwaliteiten ook niet onze fouten te zijn. Onze sterke punten zeggen we dan. Dat zijn ook onze valkuilen. Kent u die begrippen? Herkent u dat? Het is de mensheid. En in de eerste verse zegt Paulus, je bent geen haar beter. Want jullie doen die dingen ook. Misschien heet het anders. Misschien is het net even anders. Maar als je zegt van een ander dat ze niet deugen of dat ze fout doen. En je dingen veroordeelt op dat gebied. Dan veroordeel je ook jezelf. Want een mens is niet beter. Ieder mens heeft gezondigd en mist Gods heerlijkheid. Je wordt pas goed als God niet meer naar de mens hoeft te kijken, maar naar zijn Zoon Christus en daar jou in ziet. Snap je? Het derde punt, onverdraagzaamheid. Laten we eerlijk zijn, ook weer zo'n aspect. Zijn wij vaak verdraagzaam? Kunnen we vaak tegen bepaalde dingen? Dingen die ons irriteren. Irritante dingen. Dingen waar je echt een hekel aan hebt. Kan je daar tegen? Ik kan me herinneren, een praktijkvoorbeeldje. Ik was ongeveer zo groot. Mijn zus was een stuk groter. En ik friemelde aan haar neus zo. En ik plaagde mijn zus. En dat irriteerde de mateloos. Snap je? Mateloos irriteert dat. Nou ja, ik kan een draai om mijn oren verwachten natuurlijk van een oudere zus. Zo werkt dat. Bij mensen. Als mijn kinderen mij enorm irriteren, dan ben ik vraag rustig, wil je nu even stoppen? Wil je stoppen? Jongens, nou ben ik het zat. En dan op het laatst kan ik het niet meer verdragen. Irriteert me zo mateloos, dat begrijp je toch wel. En dan ga ik schreeuwen of zo, dan roep ik te hard. En dan maak ik fouten in de manier waarop ik me uit. En dan moet ik vergeving vragen. Dan maken we het weer goed. Ik zal het wel even erbij zeggen, bijvoorbeeld. Maar dat is, hoe verdraagzaam zijn wij? Dan moet je je voorstellen dat wij ons irriteren aan handjes die heen en weer gaan. Of voeten die onder de tafel naar elkaar uitgaan van kinderen. Daar kunnen we van exploderen. Waar hebben we het over? Als we naar God kijken en hij verdraagzaam is over het onrecht en de zonde in de wereld. Hij verdraagt blijkbaar, hij is bij machte te verdragen. Geduld te oefenen, goed te zijn en goed te blijven. Want God is onveranderlijk. Zijn liefde. Geweldig, hè, die God van ons. Ja, wij zijn nou eenmaal iets anders. Kijk, als God zo zou zijn, ja dan, wie zou er dan nog bestaan? Als God naar ons zou kijken op die manier, dan waren we allemaal weggeveegd. Misschien heeft de zondvloed wel een klein beetje van dat geduld geopperd naar die mensen en die wezens die er toen waren. Maar niet naar de mens. Want daar had hij een verbond mee. Daar ging hij mee verder. God, hoe is God? En hoe zou God willen dat wij zijn? Ga ik weer terug naar vers 4. Goedheid, geduld en verdraagzaamheid. Waartoe leidt dat dan? Waartoe leidt dat karakteraspect van God? En wat leren we uit dit gedeelte? Het is tot bekering en het inkeer van mensen. Inkeer bij ons mensen. Dat zie je ook in vers 4. Daar eindigt dat mee. Veracht u dan zijn onbegrensde goedheid, geduld en verdraagzaamheid. En weet u niet dat zijn goedheid u tot inkeer wil brengen. God wil dat wij als mensen veranderen. Niet gaan blijven denken zoals wij denken, maar dat van hem leren en gaan denken zoals hij denkt. Spiegelen, had ik er net boven gezet. Naar zijn beeld handelen. 2 Petrus 3... Vers 9, daar staat, de Heer is niet traag met het nakomen van zijn belofte, zoals sommigen menen. Hij heeft alleen maar geduld met u, daar heb je hem weer, omdat hij wil dat iedereen tot inkeer komt en niemand verloren gaat. Geen geduld alleen voor de gelovigen, maar ook voor alle mensen. Want hij wil dat niemand verloren gaat. Hij heeft ook geduld met ons gelovigen onder elkaar. Die geen haar anders zijn of verschillen van die anderen. Ook niet van onze medegelovige broeders en zusters die fouten maken in hun leven. Uiteindelijk zullen we wel geconfronteerd worden met het oordeel, het rechtvaardige oordeel. Het oordeel over de zonde is al gedeeltelijk, zeg maar, uitgevoerd in Christus, die de straf kreeg en droeg. Waar wij, zeg maar, ons mee mogen vereenzelvigen. Door hem aan te nemen als verlosser, als redder, wat zijn naam betekent. Hij die uitredt. Waaruit? Uit je verlorenheid. Het zonder God zijn, weer bij God komen. Dat is het eerste aspect van het oordeel. Straks komt er ook nog iets van een grote troon. Hè? Jan Willem heeft er wel eens over gesproken. Waar ook God nog, en waar de Heer Jezus ook oordeelt. Gaat het altijd over verloren zijn en gered zijn? Is alleen dat het aspect van het oordeel? Nee. Kijk, als je niet voor God kiest, ja, dan is je verlorenheid ook je oordeel. Als je wel voor God kiest, heb je ook nog oordeel naar daden. Kan je je redding dan winnen met daden? Nee, dat is genade. Dat is iets wat God je geeft. Als je voor hem kiest, dan is het zo. Als je tot geloof komt, je wordt opnieuw geboren, dan heb je je redding. Maar dan is er ook nog iets als hoe je leeft met God. Wat was ook alweer ons doel van een geredde mens? Hebben we in de eerste les geleerd? Gehoorzaamheid betrachten. God gehoorzaam zijn. Geloofsgehoorzaamheid hebben we dat genoemd. Dat was het doel van je redding. Gaan doen wat God van je vraagt, naar zijn wil leven. En hoe meer je dat doet, hoe dichter die wens en hoe je dat groeit, dan groeit ook je zegen. Dat staat ook in dit gedeelte. In hoeverre dat hier in dit leven is, of in hoeverre dat in het andere leven is, wil ik even in het midden laten. Maar er wordt ook een oordeel over uitgesproken. Over hoe je leeft en wat je doet. Het doet ertoe als gelovige. Niet alleen maar denken, zo nu ben ik er, ik ben gered, halleluja. En nou kan ik blijven doen wat ik... Ja, hallo, zegt Paulus verderop in de Romeinenbrief. Denk toch zeker niet dat je dan bij je zonde kan blijven. Volstrekt niet zelfs. Daar komen we ook nog wel op terug. Je redding is genade. Dat niet verdiend kan worden. Maar los van de redding wordt dus ook het handelen van de mens aan zich door God beoordeeld. Sta je los van God? Dat is het eerste aspect wat je leest in vers 5, meen ik. Dan heeft dat tot gevolg verlorenheid. Aan de andere kant, als je het goed doet, dan krijg je ook heil. En hoe staat het er precies? Dan moet ik even naar de Bijbel terug. Kijk, wie glorie, eer en onsterfelijkheid zoekt, dat zijn zij die aan de goede kant van het lijntje staan, zal ik maar zeggen. De behoudenen. Schenkt hij het eeuwige leven. Maar wie handelen uit geldingsdrang, de waarheid niet eerbiedigt en zich laat leiden door onrecht, straft hij met zijn toorn en woede. Want dat is namelijk uitgestort, dat is losgekomen. Is niet alleen je verlorenheid, is ook de ellende die je in de wereld ziet. Ook de toren van God. Als wij getroffen worden omdat we toevallig op een stuk wonen waar een aardbeving plaatsvindt, dan is dat een aardbeving, is dat een natuurverschijnsel die God niet bedoeld heeft bij de schepping. Maar vanuit de zondeval wel is ontstaan. Die storen van God. En als je bij God vandaan blijft, komen er dingen op je pad. Nou is dat een natuurverschijnsel, maar dat kan dus ook gewoon moeilijkheden zijn. Omdat je niet handelt zoals God het wil. Blijf dicht bij mij. Blijf in mijn bescherming. Ja, maar nu even niet. Poef! Ik keek even niet uit het oversteken. Weet je, pijn, strijd in het leven, komt vanuit het oordeel. God wil dat we dicht bij Hem blijven, dat we daarin groeien. Hoe dichter je bij God bent, hoe meer je, is geen verdienste, maar hoe meer je bij God bent en je met God op pad gaat, hoe meer Hij je kan zegenen. Hoe meer vreugde, hoe meer zegen je daarin kan ontvangen. Hoe staat dat daarover? Onrecht straft hem met zijn toorn. Iedereen die het slechte doet, wacht leed en ellende. De Joden in de eerste plaats, maar ook de andere volken. Ook voor zijn volk. Weet je, mensen die dicht bij hem staan, daarvan zegt hij, ja, als je niet in mijn bescherming blijft, dan kan ik het ook niet. Dan wil ik het wel, maar ik wil dat jij dat ook wil, dat je dicht bij mij bent. Maar iedereen die het goede doet, die handelt zoals God wil, vanuit de goedheid, die God op de eerste plaats zet, die handelt naar hoe God het wil, naar zijn karakter, naar zijn wensen, die wacht glorie, eer en vrede. Iedereen die behouden is, wacht glorie, eer en vrede. Maar het is ook heerlijk om hier glorie, eer en vrede te ervaren, omdat we dicht bij God zijn en dicht bij God blijven. Ook de Joden in de eerste plaats, maar ook de andere volken. Want God maakt geen onderscheid. Aan de ene kant de genade dat God naar je kijkt door Jezus Christus heen, waarin hij een gered iemand ziet. Aan de andere kant zegt hij, ik wil jou van alles geven, een hele erfenis. En in dit dit vergankelijke leven waarin we nu nog leven, wil hij ook al ons tot zegen zijn. Dan vraagt hij of we dicht bij hem willen zijn. Gehoorzaamheid betrachten. Geloofsgehoorzaamheid. En hoe heb ik dat de eerste les gezegd? Niet omdat het moet, maar omdat we het willen. Want wie wil dat niet? Als je nou net God zo gespiegeld hebt vanuit die drie aspecten, en de mens daartegenover, onszelf daartegenover gezet, dan willen wij toch ook als God zijn. De beloning ook voor hen die reeds vergeven zijn. Samengevat zou dat betekenen, niet hoe we zonde beoordelen, maar dit gedeelte gaat niet over hoe wij zonde beoordelen. Die is beter, dat is goed, dat is fout, enzovoort. Maar dat we zonde doen. We zijn allemaal hetzelfde. Wij deugen als mens eigenlijk ook niet. Pas als we in Christus zijn. En zijn we dat, dan deugen we. Maar dan ook voor de 100%, dan deugen we. Maar als mens, ook die geredde mens die in Christus verkeert, ook die mens deugt niet. Anders zou ik niet in Christus hoeven zijn. Iedereen is gelijk als God naar de mensen kijkt. Allen hebben hetzelfde oordeel, maar andere uitkomsten. Want de een blijkt in Christus behouden te zijn, de ander niet. De een blijkt veel gedaan te hebben, en zegen te ontvangen. De ander heeft wat minder gedaan en ontvangt wat minder zegen. Een mooie tekst die daar iets over zegt, heb ik ook opgeschreven. Meen ik? 2 Korinthe 5, vers 10. Het tweede velletje. Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus verschijnen, zodat ieder van ons krijgt wat hij verdient, voor wat hij in zijn leven heeft gedaan. Of het nu goed is of slecht. En dat behelst niet je redding of niet gered. Dat behelst wat je krijgt, je beloning. Nou, even, want anders, ik ben al uit mijn tijd nu. Het is 9 uur, dus ik ben eigenlijk moet ik gaan stoppen. God denkt, dat is het laatste aspect. God denkt en handelt anders dan de mens vanuit zichzelf. Dat is ook iets wat je moet meenemen. Wat je moet realiseren. Als mens handel ik anders dan dat God zou handelen. Daar heb ik net ook die tegenstelling geschetst. Maar als christen, ja inderdaad, als christen mogen wij God zelf, zijn geest, in ons leven ontvangen. En mag Hij, Gods geest, vrucht gaan dragen in ons leven. En dan mogen we gaan handelen zoals Hij het deed. Maar niet uit onszelf. Wie denken wij dan wat we zijn? Vers 1 van hoofdstuk 2. Wie denk je dan dat je bent? In Christus. Maar dat is God zelf in ons. Niet wij. Wij nooit. En soms denken we wel eens als mensen dat we het stiekem wel hebben. Dat wij veranderd zijn door de Heilige Geest. Het is God die in ons woont. En die is volkomen anders dan dat wij zijn. En hoe meer, in welke meerdere mate God in ons kan werken en zichtbaar kan worden. God in ons zichtbaar kan worden. Geven wij ook zijn beeld door en zijn wij niet meer wie wij zijn. Niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Snap je allemaal teksten van Paulus? Wordt het helder? Aspecten die we hier deze les hebben geleerd uit dit gedeelte. En dan is het mooi, ik deed het de eerste keer ook, Jezus als voorbeeld te stellen. Jezus als voorbeeld. En er wordt wel gezegd, en ik heb er ook wel eens over gesproken, vanuit die gedachte, dat Jezus als het ware het karakter van Jezus zichtbaar wordt in Galaten 5. Nou, even terug. In de vrucht van de geest. Het karakter van de Heer Jezus zelf. En wat zegt dan Galaten 5 als vrucht van de geest? Maar de vrucht van de geest, je zou dus kunnen zeggen, het is nooit helemaal uitputtend, zeg maar, hè, niet volkomen, maar wat zou je kunnen zeggen? Het karakter van de Heer Jezus, dat wordt getoond in liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Zelfbeheersing en verdraagzaamheid. Het geduld hebben, niet uit je, niet dat snelle en adequate. Zelfbeheersing. Goedheid en liefde. Zie je, daar komen die aspecten weer in terug. Dat is God zelf. En Gods geest kan ook in ons wonen en tot uiting komen. Sterker nog, als je tot geloof gekomen bent en je bent een christen, dan woont Gods geest in je. En dan wil de vrucht van de geest ook in jou zichtbaar worden. Groeien naar zijn beeld. Niet jij, maar God in jou. Dat maar mag groeien en groeien. En hoe werkte dat bij Jezus zelf? Zomaar één vers, één aspect. Matthäus 9, vers 36. Even hoe Jezus ergens naar kijkt. Ik geef dit ook als huiswerk mee nog, dit vers. Toen hij de mensenmenigte zag, voelde Jezus medelijden. Zowel maakte voor Jezus niet uit wie daar stond. Of het nou de gelovigen waren, ongelovigen, fariseeën, tollenaars, hoeren of de dokter. Maakte niet uit. Hij keek naar al die mensen en kreeg medelijden. In dat stuk is de diepste vorm van medelijden die je je kan voorstellen. Dat woord wordt daar gebruikt in het Grieks. Hij werd met ontferming bewogen, zegt een andere vertaling. Huiswerk is dat. Met hen. Hij voelde medelijden met hen. Omdat ze er uitgeput en hulpeloos uitzagen. Als schapen zonder herde. Is wat. Dat is de manier waarop Jezus naar de mensen keek. Jezus in ons. Diezelfde Heilige Geest in ons. Die wil groeien. Zijn vrucht zichtbaar wil maken. Met het karakter van Jezus wil Jezus zelf in ons werken. Niet met ons karakter, maar met zijn eigen karakter. En zo wil hij ook door ons heen, met ons als gereedschap, naar de wereld kijken. Met diezelfde liefde, met hetzelfde karakter. Oh, hier staat hij. Jezus zag de nood van mensen en was met diepe ontferming over hen bewogen. In het midden van bladzijde 3 is dat. Het ontroerde hem toen hij de mensen zonder doel zag ronddolen. Kijken wij ook zo naar de mensen om ons heen? Zijn we ook op die manier bewogen? Ja, met een enkeling, omdat we iemand zien, een hij of een zij. Of iemand die bij ons hoort, een wij. Of met de mensen in het algemeen. Naar de menigte. De grote massa. Zo moeten ook wij als het ware, als gelovigen, anderen en ook andersdenkenden gaan zien. Over hen bewogen zijn. En op hen reageren. En dan heb ik neergezet voor thuis. Lees Matteüs 9 vers 36 eens in verschillende vertalingen. En als je die niet hebt, dan wil ik je adviseren om biblia.net te openen op internet. En dan kan je op verschillende vertalingen kan je dan zoeken. Als je het niet weet, stuur me een mailtje, dan stuur ik de link naar je toe. Verschillende vertalingen is kijken naar dat vers. En dan heb ik er een paar dingetjes onder gezet om eens te bezien. Een aantal woorden uit dat vers naar voren te halen. En die gewoon eens voor jezelf te overdenken thuis. En bekijk eens even vanuit die vertalingen. Hoe staat het er? En wat betekent dat nou? En misschien kan je nog wat commentaar vinden. Google is wat of zo. Maar denk er eens over na. Over dat de Heilige Geest in jouw leven wil zijn. Tot uiting wil komen. Zoals die ook bij Jezus tot uiting kwam. Jezus zelf wil in ons ook zijn liefde betonen voor de mensen om ons heen. Ik wil God danken. Zover deze les. Wil jij nog iets aanvullen of is het goed? Straks in de kleinere groep. Okay. Ik wil graag danken. Hemelse Vader, dank u wel voor deze les. Dat we u mochten leren kennen. En dat we ook even met onszelf voor de spiegel stonden. Dat we even gekeken hebben hoe u bent. En hoe we naar onszelf kijkend, eerlijk en oprecht, hoe we zelf zijn als mens. En hoe geweldig het is om te beseffen dat we in u ook met u mogen zijn. En dat het beeld van Christus, ja, dat wij ons daaraan mogen spiegelen. Dat u, Heer Jezus, zichtbaar wil worden in ons. Ik bid dan ook, Heer, dat de Heilige Geest deze les, dit wat gezegd is, ook zal bekrachtigen in onze harten, in onze gedachten. En daartoe wil ik een ieder ook zegenen. Dat we gaan worden zoals Hij is. Omdat niet wij, maar Hij in ons zichtbaar wordt. In de naam van Jezus. Heer, zegen ons. Door de Heilige Geest. Amen. We gaan even pauzeren. Er is een aantal mensen dat nu echt ook naar huis moet. Want die hebben nog andere verplichtingen, zal ik maar zeggen. Maar we willen graag met de groep, nadat we even wat te drinken hebben gepakt, en even verzamelen rondom de tafels in wat kleine groepjes of al pratende, zoals we dat ook de eerste keer en de tweede keer hebben gedaan, nadenken over deze vraag. In hoeverre verschil ik nou als mens in deze, zoals we nu hebben geleerd, qua karakter waar we het over hebben gehad, van Jezus als mens? Hoe anders ben ik in de praktijk nou dan dat Jezus was? Anders gezegd, in hoeverre wordt het beeld van Christus al in ons zichtbaar? En wees dan eens eerlijk en oprecht en bespreek dat met elkaar. En doe dat gewoon in kringetjes met elkaar waarin je je ook daar wel prettig in voelt. En ik begrijp, er is geen onderscheid in mensen, maar het is wel goed om er met elkaar over door te praten en dat je daar ook wel prettig en dat het ook gaat. Helder? De vraag duidelijk? Ik zal proberen of ik hem weer kan laten staan. Nou, op deze manier kunnen we ook even in de groepen straks, gewoon met elkaar, al pratend, met een bakkie of wat ook, even verder gaan. En dan laten we dan zeggen dat we om 9:30, dus over een ruim een kwartier, dat we dan even met elkaar gezamenlijk afsluiten. Wil ik gewoon met een dankgebed doen. En dat we dan met elkaar opruimen. Ik laat die vraag staan. En probeer ook in de groepen met elkaar, als je er wat gedeeld hebt, ook eens voor elkaar te bidden of met elkaar te zegenen.